Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Vooraf maken we u bekend dat alle aanwezigen weer mogen meezingen, zij het ingetogen. We willen met u beginnen met het zingen van de 10 geboden. Het eerste en het 9e vers. Mijn ziel denkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden, vers 1 en 9.
Thank you.
open voor u een gedeelte lezen uit het boek Esther, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Esther 2, vers 1 tot en met 11. Vooraf lezen we voor u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Verder lezen we voor u uit Esther 2. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings, die hem dienden: Men zoeke voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burcht Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hege, de koningskameling, bewaarde der vrouwen, en men geven haar haar versierselen. En de jonge dochter, die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in steden van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed al zo. Er was een Joods man op de burcht Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Semii, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassah. Deze is Esther, de dochter zijns ooms, want zij had geen vader noch moeder. En zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was en toen vele jonge dochters tezamen vergaderd werden op de burcht Susan, onder de hand van Hegai werd Esther ook genomen en in des koningshuis onder de hand van Hegai de bewaarde der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Tot zover.
Wij zingen Psalm 45, het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren, zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofeers mijnrijke land. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Psalm 45, vers 5. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij het gedeelte wat wij samen hebben gelezen met u overdenken. Esther 2, de verzen 1 tot en met 11. We lezen nog met u vers 1. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gesteld was, gedacht hij aan Vasti. En wat ze gedaan had en wat over haar besloten was, Ahasveros lijkt te zitten piekeren. De weg van Esther naar het paleis willen we boven dit gedeelte schrijven. De weg van Esther naar het paleis. drie gedachten. Wat Ahasveros voorgesteld wordt. Ten tweede hoe Esther geleid wordt. En ten derde wat Mordechai geboden had. De weg van Esther naar het paleis. Wat Ahasveros voorgesteld wordt. Hij denkt aan alles wat daarachter ligt. Hij lijkt te zitten piekeren. En dan zeggen zijn jongelingen, ja, dat moet natuurlijk niet. Laten we een schone jonge dochter voor de koning zoeken. Dan wordt die koningin in plaats van vasti, dan kan hij alles vergeten wat daarachter ligt. En hij vindt dat voorstel goed. Hoe Esther geleid wordt om zijn tweede gedachte. Er was een Joods man, vers 5, op de burg Susan, wiens naam was Mordechai. En die voedt zijn nicht Esther op. En die wordt ook genomen. Zo lezen we eenvoudig. Dan onze derde gedachte, wat Mordechai geboden had. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven. Want Mordechai had haar geboden dat ze het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen. Hij lijkt zenuwachtig heen en weer te lopen daar. Om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar zou gebeuren. Het is natuurlijk ook niet niks. Zou hij Esther nog ooit wel terugzien? Want als er geen koningin wordt, dan komt ze in het huis van bewaring. Waar de vrouwen werden bewaard. Daar zat het harem van de koning. Het is toch wat. Wat een tijd. Na deze geschiedenissen. Wanneer was het? Als we kijken naar vers 16. Dan gebeurt hetgeen we nu overdenken. In het zevende jaar van de koning Ahasveros. Althans in het zevende jaar van zijn regering. In de tiende maand. Wat wij vorige week overdachten, gebeurde in het derde jaar van zijn regering. Er liggen 4 jaren tussen. Gemeente, u bent me wellicht voor. U zegt, hij is naar Griekenland geweest. En aanvankelijk boekte hij wel overwinningen. Maar tenslotte werden zijn legers door de Grieken verslagen. En met het schaamrood op zijn kaken is Ahasveros teruggekeerd in de burcht Susan en trok hij zich terug in zijn paleis. En dan kunt u het nu wel een beetje begrijpen, zijn omstandigheden. Dan heeft hij de slag tegen de Grieken verloren. Zijn soldaten zijn deels verslagen. Zijn rijk is niet uitgebreid. Het is hem niet gelukt. En dan zitten we te mijmeren en dan gaan onze gedachten terug en dan denkt hij aan zijn vrouw, aan koningin Vasti. Het was toch een edel mens met een prijzenswaardig karakter. En ze was toch veel moediger dan hem eigenlijk. En nu is ze verstoten en het is een wet van Mede en Perzen. Dus ze kan niet meer terugkomen. Daar zit hij. Hij was zeer verbolgen toen, hebben we gezien. En zijn grimmigheid ontstak. Iemand uit de gemeentekinderen, die mailde me een plaatje van een schilderij van koning Ahasveros, die zeer verbolgen was. Nou, hij staat daar achter zijn tafeltje en er vallen schalen op de grond en mensen kijken verschrikt om zich heen. En toen is Vasti verstoten. En we zouden kunnen zeggen, hij heeft de Raad van State bij elkaar geroepen en om advies gevraagd. En toen was daar een zekere Memugan, die nam het woord. En die zei, straks volgen alle vrouwen dit voorbeeld en dan luisteren ze dus niet meer naar hun mannen. Koning, u moet daar echt wat aan doen. Ze moet verstoten worden. Memugan dacht ook niet aan het zo moedige handelen van Vasti. Maar het was besloten. De wet was getekend. En u zit hier daar. Wat kan hartstocht ons toch in een donkere, moedbenemende, zo niet heilloze weg brengen, gemeente, jonge mensen? Zullen we daarop letten? Hij gedacht aan vast die kanttekening 2. Hij verhaalde ervan bij zijn hovelingen, dus die vertelt er ook van. Wellicht dat het hem nu berouwde dat hij haar zo lichtvaardiglijk van zich verstoten had. Zijn geweten ontwaakt. Dat is nog niet verkeerd, maar het is eigenlijk te laat. De wet is getekend, vast die is verstoten. Het vonnis is toch veel te hard, denkt hij. Dit had toch niet behoeven te gebeuren. Een moment van onbedachtzaamheid maakt soms dat mijn jaren schrijdt. Luther zegt hier, beter is het om eerst eens kalm, ik vind een uitnemende les, om eerst eens kalm het onze Vader te bidden, voor wij zulke besluiten nemen om onze vrouw te verstoten en breid het maar uit. Want in dat gebed bidden we, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het was voorwaar beter geweest, laat dat duidelijk zijn. De wet is getekend, niet te herroepen. Er heeft wel een echtscheiding plaatsgevonden, terwijl ik niet eens naar het woord. Maar dat weet Ahasveros misschien niet. Hoewel, we sluiten niet een huwelijk om het vervolgens weer uit elkaar te laten gaan. Gemeente, weet u waarom wij maar vragen moeten? Als wij naar deze geschiedenissen kijken, zijn geweten begint te spreken. Wij moeten maar vragen om een open geweten. Maar veel meer om een geheiligd geweten. Om een gevoelig geweten. Vraag dan ook maar om een gereinigd en gezuiverd geweten. En als ons geweten gaat spreken, moeten wij daar wel naar luisteren. Straks legt koning Ahasveros zijn geweten het zwijgen op en luistert hij naar zijn jongelingen. Nee, als ons geweten spreekt, gemeente, dan moeten wij naar die stem luisteren. Want dan zijn er twee die het weten. Dan weet God het en dan weet ik het. Geweten is samen weten. Zullen we erop letten? Als er iets bij mij van binnen is wat zegt, dat doe je niet goed aan, dan moeten we niet doorgaan, maar dan moeten we een stap terug doen. En dan moeten we, zoals Luther zegt, eerst maar eens kalm onze knieën buigen. En vragen, Heere, wijs mij toch uw wegen, die gij wilt dat ik zal gaan. We lezen niet van oprecht berouw voor God. Dat staat er niet. Gemeente, er is al wat spijt geweest. Misschien wil ik dat woord liever gebruiken. Nee, niet om de kanttekenaren te verbeteren, maar mensen kunnen, zo lichtvaardig spijt hebben van dingen die ze hebben gedaan. Maar dan is het meestal omdat de gevolgen van de zonde zo ingrijpend zijn. Maar weet u wat nodig is voor u en voor mij? Dat wij het rechte karakter van de zonde gaan kennen. Die zonde is God onterend, zielsverwoestend, goden beledigend, gruwelijk en afschuwelijk, bitter en goddeloos. Gaan we het karakter van de zonde zien, dan verandert er wat. Dan gaan we onze knieën buigen. De Heere mocht dat willen werken, alle zijn we zondaren. We hebben het onze belijdeniscategorisanten geleerd, ik zie er vanmorgen zitten, ze weten het nog wel. Bewijs nu eens uit de schrift, waaruit blijkt dat de kennis van onze ellende noodzakelijk is. Dan zeggen ze Jeremia 3. Alleen ken uw gerechtigheid, dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden, en dat u zijn stem niet gehoorzaamd bent geweest. Wel gemeente, daar moet het naartoe. Alleen ken uw ongerechtigheid. En dan ontstaat er een oprecht berouw. Dat hartelijke leedwezen, die innerlijke smart, dat wij God met onze zonde vertorend hebben. Weet u, dan blijft dat niet bedekt. Dan komen we ermee aan Gods voeten. Dan drijft het ons uit. Dan mogen we ook op Gods tijd iets anders gaan leren. Wat is dat andere? Psalm 130. Daar ligt zo'n zondaar. Zijn zonde te bewenen. Zijn schuld te belijden. De straffen zijn er ongerechtigheden te aanvaarden. Het vonnis te billijken. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden. En gadeslaande al mijn ongerechtigheden. Ach, wie kan voor u bestaan? Maar nee. Daar is vergeving. Er is bij u vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Als het evangelie wordt ontsloten, mag geloofd gaan worden dat er bij God vergeving is, wordt zijn genadetroon des te meer aangelopen als een waterstroom. Luister eens, door schuldbesef getroffen verslagen zielen, de stem van Christus bloed is machtiger dan de stem van een aanklagend en veroordelend geweten. Echt waar. Er is ten diepste maar één stem die de stem van mijn veroordeeld geweten het zwijgen oplegt. En dat is de stem van Christus dierbaar, alles reinigend hartebloed. Maar Ahasveros luistert niet naar zijn geweten. Hij gaat luisteren naar zijn jongelingen. Kanttekening 3. Dat is de vorsten die vast die verwezen hadden. Deze, vrezende dat de koning medelijden met Vasti gekregen hebbende haar weer aannemen zou en dat zij zich dan aan hen zou zoeken te wreken, omdat zij de koning geraden hadden haar te verstoten, zo voorkomen zij dit. En slaan de koning een middel voor om ze lustig genoeg te doen en Vasti met der tijd geheel te vergeten. Ik denk dat de kanttekenaren, ze zullen wel bronnen geraadpleegd hebben, het bij het rechte einde hebben. Heel ingrijpend. Ze zien daar hun koning dag in dag uit zitten mijmeren. Hij moet natuurlijk niet depri worden. We moeten afleiding zoeken. Er moet een andere koning in komen. En daar moeten wij voor zorgen. En ze fluisteren tegen elkaar, als Vasti terugkomt, betekent het wellicht onze dood. Zo eenvoudig lag dat. Dat zien we straks in de geschiedenis ook wel terugkomen. En wat gaan ze dan voor vrouw voor koning Ahasveros zoeken? Ze moet een edel karakter hebben. Nee, dat lees ik niet. Ze moet heel lief zijn voor de koning. Dat lees ik ook niet. Ze moet wat wijsheid hebben om aan de kant van de koning te staan en hulp tegenover hem. Dat staat er ook niet. Alle eigenschappen lijken niet mee te tellen. Ze moet aan één voorwaarde voldoen. Ze moet knap zijn. Schoon van gedaant. Knap gezicht. Schone ogen. Lust voor het oog. Dan kan de koning zich in haar verlustigen. Kan hij weer met haar pronken. Kan hij haar laten zien. Men zoeken jonge maagden. jonge dochters, schoon van aangezicht. En dan moet de koning maar toezieners opdracht geven om in alle landschappen van zijn rijk gaan om zulke jonge dochters te vergaderen. Maagden, nog een keer, schoon van aangezicht. En die moeten dan naar Susan komen. En er is een huis van de vrouwen, dat is van de jongvrouwen. Onder de hand van Hege, de bewaarder der vrouwen, vers 8, heet hij Hegai. Des koningskameling, bewaarder der vrouwen. En men geven haar, haar versierselen. Versta hieronder alles wat tot de pronk en het sieraad van de jongvrouwen behoort. Klederen, juwelen, parfum, welriekende zalven, olie, reukballen. Het is toch wat. Ahasveros kent het woord van de prediker niet. Onze spreukendichter. Bevalligheid is bedrog. En de schoonheid, ijdelheid. Maar een vrouw die den Heere vreest, die zal geprezen worden. Jonge mensen, ik hoorde van iemand deze week hoogst actueel preken over Esther. Het uiterlijke schoon speelt vandaag de dag wel een ontzettend grote rol. Ik denk veel te veel dan wat Gods bedoeling is. We zijn alle van God afgeweken, onnut en stinkende geworden, gevallen zondaren. Er deugt van ons niets. En nu wil ik lichamelijke schoonheid al helemaal niet verachten. Maar de tijden die wij beleven verslaat zijn honderdduizenden. En het vrouwelijke schoon is er de oorzaak van dat vele mannen, jonge mannen, jongens, worden verleid tot grote ongerechtigheid. Hoeveel zullen er in de achterliggende tijd al wel niet met de kerk gebroken hebben, enkel en alleen om uiterlijke schoonheid. Jonge mensen, neem het eens ter harte. Bevalligheid bedrog, schoonheid ijdelheid, een vrouw die den Heere vreest. Als er nu jonge mensen zijn in de gemeente en die zijn er, die een levensgezellin zoeken, een man zoeken, een vrouw zoeken. Let niet al te veel op het uiterlijke schoon, want de bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid. Dat zegt Gods woord en dat is ongetwijfeld de waarheid. Dan gaan we maar meer naar Luther toe. Buig eens kalm uw knieën. En vraag aan de Heere of hij u de weg wil wijzen. En een man of een vrouw op uw levensweg wil brengen. God bestuurt alle dingen. Hij neigt de harten. En hij brengt de vrouw tot de man. Zo hij Eva bracht tot Adam. Maar laten we toch voorzichtig zijn om aan het uiterlijke zo ontzettend veel waarde te hechten. Het is veel belangrijker als innerlijk er iets is, waardoor een ander onze vrouw kan zijn of onze man kan zijn. Het gaat er toch maar om samen de Heere te zoeken. Samen in Gods weg te wandelen. Samen de genademiddelen waar te nemen. Als man en vrouw, verbonden door de band van het huwelijk, gaat het om de liefde. En dat moet er zijn. Elkaar beminnen. Met rechte liefde. Met vurige liefde. Uit een rein hart. Zullen we erom vragen. En dan zeg ik vaak tegen jonge stellen. Een huwelijksgesprek vraagt nu maar elke dag. Of steeds beter mag worden. Of je steeds meer aan elkaar verbonden mag worden. Of de Heer een geestelijke band wil leggen. Schone vrouw, het is wat. God regeert, zeker waar. God regeert over de zonde, helemaal waar. God werkt ze niet. Hij bestuurt ze wel. De Heer gebruikt het verdrijven van het verstoten van koningin Vasti om Esther op de troon te zetten. Helemaal waar. En dat doet de Heere weer om een middel te hebben als het ware. God werkt zo vaak middelijk om veel Joden van een gewisse dood te redden. We zien Jozef die wordt naar Egypte geleid om een groot volk in het leven te behouden. Door een gruwelijke daad van zijn broers die hem als een slaaf verkopen. En boven dat alles zien we Gods wijs beleid. Nee, we kunnen het die broers nooit goedkeuren dat ze dat hebben gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat God regeert, en dan weten onze belijdeniscatechisanten welk voorbeeld we dan nog noemen. Dan letten we op het Sanhedrin. Dan letten we op Judas. Het was toch een vreselijke daad die ze begaan hebben door Jezus te verraden, gevangen te nemen, te laten veroordelen tot de dood des kruises. Maar deze naar de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. God staat er boven, de rechter van hemel en aarde. Want Christus is borg geworden bij de Vader. Om de zonde van zijn kerk te verzoenen. Diepte des rijkdoms, bij de der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En op grond van de arbeid van Christus die overgeleverd is tot de dood des kruises. Gaat hij nu als de koning der koningen nog uit? Als die ruiter op dat witte paard overwinnende en opdat hij overwon? Want hij wil zijn bruidskerk hebben. Die hij als loon op zijn middelaarsarbeid van zijn vader heeft gekregen in de stille vrederaad. En die heilige onderhandelingen tussen de drie goddelijke personen. Wie zal tot mij genaken met zijn hart borg worden? Toen was daar de bruidegom van zijn kerk die zich bereid verklaarde om nu alle eisen van het verbond te gaan volbrengen in de volheid des tijds. En nu zendt hij zijn dienstknechten uit. Wij dan, zegt Paulus, zijn de gezanten van Christus wegen. Wij bidden u, laat u met God verzoenen. De koning der koningen laat zijn dienstknechten uitgaan en ze prediken u, geef den Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Ik heb de Satan, de duivel, de hand gegeven. De Heere zegt, geef den Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Ons wordt gepredikt, wend u naar mij toe. En wordt behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Wie zoekt de koning der koningen? Schone jonge vrouwen. Ach, gemeend. Wie hij zoekt? Zondaren als u en ik. Ze zijn niet verstandig. Ze zijn niet rechtvaardig. Ze zoeken God niet, want ze zijn alle afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Ze doen geen goed, er is er niet tot één toe. Hun keel is net een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Onder hun lippen is venijngeving en slangenvenijn. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel aan bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. En er is geen vreze Gods voor hun ogen. Dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gereinigd, geheiligd, gezuiverd, vernieuwd. Wat een wonder. Wie zoekt hij nu eigenlijk? Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw geboortebloed. En er was niemand die medelijden met u had. Daar lag u, uw navel niet afgesneden. U was niet verbonden, met zout niet gewreven, in klederen niet gewikkeld, naakt, op het vlakke van het veld, in onze diepe bondsbreuk, een erfwachter van de eeuwige rampzaligheid. Toen ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u, en zie, uw tijd was daar. En ze werden geroepen in de levendmaking. We hebben er bij Pasen op gelet. Het uur van Gods welbehagen, daar roept God ze uit de dood tot het leven. En trekt de Almachtige ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En hij gaat ze bearbeiden door zijn geest, door middel van zijn woord, door de prediking, door de sacramenten. Wat een wonder toch. Deze koning der koningen, zoveel malen uitnemender dan koning Ahasveros. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk, noodruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst, en wereldgrote zulke arme, noodruftige, ellendige, wie is aan onze God gelijk? Ahasveros, arme man. Zijn vrouw verstoten, verloren tegen de Grieken. Geen God voor zijn hart, geen borg voor zijn schuld. Geen toevlucht in zijn nood, geen schuilplaats tegen de vloed. En zijn mannen zijn al net zo. Er moet weer een knappe koningin terugkomen. Hoe Esther wordt geleid. Onze tweede gedachte. We zagen vorige week gemeend dat we ons kunnen afvragen wat Mordechai daar nog doet. Dat het al bijna 60 jaar geleden is wellicht dat er grote groepen zijn teruggekeerd. Koning Kores gaf daartoe de vrijheid. Ze mochten teruggaan, terug naar het beloofde land. Terug naar de stad des groten konings. Terug naar Jeruzalem. Om de muren te herbouwen. Om de tempel te herbouwen. Ze gaan terug. Maar Mordechai blijft. Het lijkt dat hij een mooie positie heeft gekregen. Het lijkt dat hij ambtenaar is. Aan het hof. Want als hij straks daar elke dag loopt, dan wil dat maar niet zeggen dat hij daar uit blote nieuwsgierigheid elke dag naartoe gaat. Hij heeft daar wellicht zijn werk. Weet je waar zijn naam vandaan komt? Van de naam Marduk. En dat is de naam van de voornaamste Babylonische god. Dus hij is wellicht niet meer in het beloofde land geboren, deze Mordechai. Merkwaardige dingen gaan we zien. Want deze Mordechai behoort bij de stam van Benjamin. Hij is de zoon van een zekere Jair. En die is weer de zoon van een zekere Simei. En die is weer de zoon van Kis, een man van Jemini. Nu moeten wij bij deze Kis wellicht niet denken aan de vader van koning Saul. Maar koning Saul, zijn vader Kis, was ook een man van Jemini, was ook een nakomeling van Benjamin. Wat zien we nu? Koning Saul had de Amalekieten moeten verslaan. Dat deed hij maar deels. Er zijn er blijkbaar nog steeds in leven gebleven. Dominee, waar gaat u nu toch naartoe? Daar komen we, als de Heere ons het leven geeft, wel. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot. De zoon van Hammedatta, de Agagiet. Enige menen dat Haman is afkomstig geweest van Agag, de koning der Amalekieten, van de welke te lezen is in 1 Samuel 15 vers 8. Flavius Josephus noemt Haman inderdaad een Amalekiet. En Amalek viel Israël aan in de staart. Heel gemeen. Amalek moet worden uitgeroeid, zegt de Heere. Saul doet het niet helemaal. En nu zien we hier een nakomeling. En die gaat straks de Joden die daar nog verkeren in de staart grijpen, om zo eens te zeggen. Hij wil ze allemaal ombrengen. Daar aan het hof zit straks een Mordechai tegenover Haman. Het vrouwenzaad tegenover het slangenzaad. Is toch wat. De zonde zien we doorgaan in de geslachtengemeente. Die Haman is nog niks beter dan zijn. Zullen we erop letten? De zonden van mijn kinderen zijn vaak kinderen van mijn zonden. Wie zal een reine geven uit de onreine, niet één. We zien hier straks een strijd zich ontketenen tussen Mordechai en Haman. Wat was Mordechai voor man? Ik wou dat ik het u kon vertellen. Ik vind dat er wat een sluier over hangt. Ik weet het niet. Vreest hij den Heere? Ik zou het u graag bevestigen. Ik weet het niet. Vreest hij den Heere? Dan is het werk Gods best wat bedekt. Dan staat het maar op een laag pitje. Was Mordechai nu een man die nog instemde met de dichter die zeide, hoe zouden wij een lied des Heren in een vreemd land zingen? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Was Mordechai een man die op de Sabbat heeft gezongen, één ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel? Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voor of in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Was hij je die instemde, ik ben verblijd wanneer mij, God vruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Ik lees niet. Het staat er niet. Het is er wellicht niet. Kent die genade, Wie zou het hem niet gunnen? Vers 6 zagen we. Die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden. Die weggevoerd waren met Jechonia. Maar dan moeten we erop letten, dat was al in 597 voor Christus. Dus dat zijn mogelijk overgrootouders of nog grootouders van Mordechai geweest. We denken eigenlijk, als ik zo de geschiedenis naga met meerdere verklaarders, Mordechai lijkt een man van middelbare leeftijd. Weliswaar een stuk ouder dan Esther zal die wellicht geweest zijn. Maar het lijkt nog geen man van 100 jaren als we hem in zijn handelen zien. Hij was het die opvoedde Hadassa. Dat is Esther. Een dochter van zijn oom. Dus een volle nicht wellicht. Deze Esther was een wees. Dus wij kunnen het echt als een goede daad van Mordechai zien, dat hij zich als een vader over deze Esther heeft ontfermd. Om haar op te voeden. Dat is heel schoon. Dat is gewoon zo. Ze was wellicht vroeg haar ouders kwijtgeraakt. Die had ze niet meer. Wezen, half wezen, moeten veel missen. De Heere mocht ze willen troosten. Wezen en half wezen hebben iemand nodig die zich over hen ontfermt. Mordechai ontfermt zich over Esther. En Esther heeft zoveel respect voor haar neef Mordechai, dat ze hem echt gehoorzaamt. Zelfs al is ze straks koningin, dan luistert ze nog naar haar neef. En dan doet ze wat hij zegt. Dus de band was goed. Band van liefde. Wie was Esther nu eigenlijk? Weer die vraag. Rut is makkelijker om over te preken, zeiden we voor de dienst tegen elkaar. Vreest Esther God? Straks zien we wel schone trekken. Maar welke naam draagt ze eigenlijk? Wat betekent Esther? Ster! Die staat heel hoog. Dat is een naam van Persische afkomst. Hadassa is een Hebreeuwse naam. En die naam betekent mirtentak. En mirten groeien in de diepte. Dus haar oorspronkelijke naam is vele malen schoner dan haar Persische naam. Vindt u dat, dominee? Ja, wij leven in een tijd van sterren. Filmsterren en popsterren en voetbalsterren en weet ik het allemaal wat nog niet meer. Maar dat weten wij natuurlijk niet, want dat is voor de wereld. En dat is niet voor ons met ons gedoopt voorhoofd. Maar Esther betekent ster. Ja, misschien heeft ze die naam gekregen toen ze koningin werd. We laten het maar even zo. Hadassa. En met de tak en met de struik groeit het best, gedijt het meest in de diepte. Daar groeien de mirten. En daar is het goed voor een kind des Heren te verblijven. Want in de diepte wordt de ootmoed doorleefd. Die vruchten van genade die we maandag noemden. In de diepte. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Kent Esther genade? Ik laat de vraag even onbeantwoord, gemeente. Ik hoop het natuurlijk. Ik ontken het niet. Maar het is niet eenvoudig aan te wijzen in de schrift. Als wij ze straks horen vragen aan haar neef, nu moeten je allemaal vasten. Dan is dat een schone trek. En als ze dan straks tot de koning gaat en we lezen van haar, kom ik dan om dan kom ik om. Mag ze daar zich onvoorwaardelijk aan den Heere overgeven, dat is dan genade. Bent u een geestelijke wees? Weet u al, gemeente, dat u zonder God op de wereld bent, geen geestelijke vader? Bent u een geestelijke wees? Durft u zich bij de kerk des Heren niet te voegen? Staat u overal buiten? Mist u alles? Zonder God, zonder Christus, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, is het uw leven. Gaat u zo ellendig uw weg? En is het uw geestelijk weeszijn dat u naar beneden drukt en in de diepte brengt? En is het uw zielenschreeuw? Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Zijn die er nog, die ontbloot van alles, zo ellendig en missend hun weg gaan, en maar niet weet hoe het ooit goed moet komen? Er staan voor wezen, voor geestelijke wezen ook, in de schrift uitnemende beloften. Ja, immer zal een wees bij u ontfermd worden. Zeker zorgt de Allerhoogste voor wezen, als die er zijn. Maar de Allerhoogste zorgt als de God van het eeuwige genadeverbond nog veel meer voor die geestelijke wezen. Immer zal een wees bij u ontfermd worden. Hoe kan dat nu eigenlijk? Dat kan alleen maar omdat de Zoon van God troon en kroon heeft verlaten en naar deze vervloekte aarde wilde komen. Hij is de koning der koningen. En hij kwam op de aarde om voor zijn bruid de prijs te betalen, om de bruidschat op te wegen, om zijn vader volkomen genoeg te doen. En toen hij gereed stond om de prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen te voldoen, toen hij zich zou gaan vernederen tot in de dood des kruises, toen hij de bruidschat moest gaan opwegen, toen heeft hij het zijn bruidskerk gezegd: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En zo onderwijst Christus nog die geestelijke bruid, die zich als een wees kent en die er het er zo om te doen is, om nu in een rechte weg teruggebracht te worden in de gunst en in de gemeenschap met God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En de geestelijke bruidegom die staat er borg voor: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Gij lieden, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zij moogt waar ik ben. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Esther wordt genomen. Wat is dat, hè? Wellicht gewoon soldaten onder leiding van dienaren van de koning. Die trekken die 127 landschappen door. En ze hebben maar één doel. Schone, knappe, jonge dochters meenemen voor de koning Ahasveros. En het staat er eenvoudig: Esther, die Hadassa, die door haar neef Mordechai wordt opgevoed, wordt ook genomen. Vreselijk gemeend. Zomaar meegenomen. Uit de gezinnen werden ze zomaar meegenomen. Konden ze zich er tegen verzetten? Ik weet het niet. Ik heb verschillende bronnen wel wat geraadpleegd. We weten niet precies hoe dat is gegaan. Werden ze echt gedwongen? Hadden ze geen keus? Het is mogelijk. Het is mogelijk. We lezen niet dat Esther zich verzet. We lezen niet dat Mordechai zijn best doet. Als hij ambtenaar is. Had hij toch alles in het werk kunnen stellen? Om het te voorkomen dat Esther werd meegenomen. Ja, maar dominee. Het is toch Gods leiding? En als je nu toch vrouw mag worden van de koning. Ja, praat eens verder. Stel je voor dat onze koning in zijn jonge leven naar een van onze meisjes was gekomen en haar hand had gevraagd. Zouden we met hem gesproken hebben? Dan moet je lid worden van de gereformeerde gemeente. Of zouden we gewoon meegegaan hebben en... Maar ja, dat kun je toch niet weigeren. Moeten wij goden niet meer gehoorzamen dan de mensen? Mag Esther een huwelijk aangaan met een ongelovige? Mag ze dat? Deze Hadassa? Deze met een tak? Die in de diepte behoort te leven? Mag ze dat? Is Gods leiding, die is verborgen trouwens, maar is Gods leiding een vrijbrief om zondige wegen te bewandelen? Moeten we de principiële kant van het huwelijk niet veel meer benadrukken? Meen van wel, gemeente. Gods verantwoordelijkheid. Gods leiding bedoel ik, Gods voorzienigheid, is heel iets anders dan onze verantwoordelijkheid. Dat neemt onze verantwoordelijkheid echt niet weg. Dat zijn wel twee dingen. En natuurlijk volvoert God zijn raad. Maar dat wil niet zeggen dat wij overal maar in bewilligen moeten. Het zal Gods weg wel zijn. Wat moeten we toch voorzichtig zijn? Zo kunnen we ook als kerkmensen soms wel verkering nemen en dan weten we het aardig uit te stippelen. Dan is dat, dan zien we helemaal Gods leiding en toch is het gevolg van we gaan van de kerk af. Dat zien we zo vaak en ja, maar ja, en we worden wat makkelijker en wat oppervlakkiger en de zonde is een hellend vlak en zo gaat het vaak. Soms dan menen we nog wel, we gaan een juk aan met een ongelovige, misschien wordt hij dan wel bekeerd. Ja, dat mogen waar zijn. Als die bekeerd is voordat u samen gaat, dan is natuurlijk heel wat anders. En als ze onvoorwaardelijk buigen en voor de waarheid vallen en meekomen, dan is het ook heel wat anders. Maar als wij worden meegenomen naar een omgeving waar met God en zijn gebod niet de minste rekening wordt gehouden, dat is ingrijpend. En dan te behoren tot het bondsvolk. De jonge dochter was schoon. Esther was knap. Knap gezicht en een schone gedaante zijn dus wel heel gevaarlijk. Dan kunnen we heel gemakkelijk meegenomen worden door wereldse mannen die met God geen rekening houden. Esther wordt meegenomen. Ze is schoon, knap. Als nu de beurt van elke jonge dochter naakt om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden naar de wet van de vrouwen geschied was, hopen we de volgende keer nog wat van te zeggen. Want alzo werden vervuld de dagen hare versieringen, 6 maanden met mirre olie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. We lazen u ook de kanttekening al. Dus wellicht wordt ze 1 jaar lang, het is toch wat, dat had ze helemaal niet nodig. Eenvoud ziet de mens. Maar 1 jaar lang, ze valt al op door haar knapheid, dan wordt ze 1 jaar lang versierd, verzorgd, opgemaakt, breidt het allemaal maar uit. Het is toch wat. En dat voor Ahasveros, een wereldsvorst, Esther toch, waarbij terechtgekomen. Christus kreeg van eeuwigheid zijn bruid, zijn zwarte bruid, zijn mismaakte bruid, zijn verdorven bruid. Zijn diep gevallen bruid, die verloren lag in Adams diepe bondsbreuk. Nu gaf hij zichzelf voor haar tot in de dood. Die bruid van Christus, dat is het wonder. Die is van eeuwigheid bemind, verordineerd. Wordt in de tijd geroepen, gerechtvaardigd. Geheiligd. Daartoe gaf Christus zichzelf tot in de dood. En door woord en geest wordt de bruid gewassen, gereinigd, geheiligd, gezuiverd, vernieuwd. En straks staat ze als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel, voor God. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Wat een les in het geestelijke. Om alles te verlaten. Het heeft de Heere een werk aan zijn kinderen. Tot ze onvoorwaardelijk zich overgeven aan de koning der koningen, alles verlaten en komen, zie hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God, zie wij zijn uwe, o David, en met u zijn wij, o zoon van Isaï. Wat gaat Christus doen? Zijn bruidskerk, zijn beeld, gelijkvormig maken. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Esther vond gunst in de ogen van de overste der vrouwen. Gods kerk vindt gunst in de ogen Gods. Ze bedelen wat af, zie op mij in gunst van boven. Maar er mag ook van hen worden gezongen. En dat doen we ook. Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68, vers 7.
Thank you.
De weg van Esther naar het paleis, wat Ahasveros voorgesteld wordt. Het wordt gedaan, jonge dochters, schoon van gedaan. Hoe Esther wordt geleid, zagen we. Wat Mordechai geboden had onze derde dag. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven. Want Mordechai had haar geboden dat ze het niet zou te kennen geven. Mordechai dan wandelt alle dag in het voorhof om te vernemen wat met de welstand van, of naar de welstand van Esther en wat met haar zou gebeuren. Ingrijpend eigenlijk, gemeente. Ze mag niet zeggen dat ze een Jood is. Te weten daarom, omdat de Joden te dien tijde in grote kleinachting waren. Ze werden veracht, de Joden. Zeg maar niet hoor dat je een refo bent. Ik zou het niet zeggen als ik jou was hoor, dat je zondags naar een zware kerk gaat. Dat hoeven ze helemaal niet te weten. Kun je beter niet over praten. Kun je beter maar over zwijgen. En Esther, je moet niet zeggen dat je een nicht van me bent, want misschien zien ze aan mij nog wel iets meer dat ik een Jood ben, ik weet het niet, maar kunnen ze beter allemaal maar niet weten. Esther moet niet spreken over de God van haar volk, die zoveel wonderen had verricht, die goedertieren God, die in de beloofde verlosser zondaren genade wil bewijzen. Want die verlosser zal ook voor heidenen komen. Maar ze mag er niet over spreken. Ze mag niet waarschuwen tegen zonde, tegen God. Ingrijpend. De Joden wisten zoveel te beter wat ze doen moesten. Hoe zien we dat het hele Oude Testament door? Ze moesten God beleiden, van hem spreken, hem verheerlijken, zijn daden vertellen. Wat zien we hier toch andere dingen, gemeente, dan bij Daniël en dan bij Daniëls drie vrienden. Wat beleden die toch hartelijk waar ze voor stonden. En wat zijn ze wonderlijk uitgeholpen. Esther wordt ook wonderlijk gespaard. Maar gemeente die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden, zegt Christus, voor mijn Vader die in de hemelen is. Wij moeten dit voorbeeld maar niet volgen. Ik zeg niet dat wij maar te pas en te onpas overal en altijd de naam des Heren bij moeten halen. Daar moeten we ook maar voorzichtig mee zijn. Dat hebben we een paar maanden terug iets van gezegd in de vragenbeantwoording. Als wij spreken over God, dan mag dat niet anders dan met vrezen en eerbied gebeuren. Maar dit is natuurlijk ook een uiterste. Het is waar, Matthew Henry neemt het positief op, die zegt, Mordechai heeft Esther niet bevolen haar afkomst te verloochenen. Hij heeft haar ook niet bevolen een leugen te zeggen om haar familie wel niet te kennen geven. Gemeente, u weet dat ook wel, de meeste van u zo niet allemaal. Hoe komt de wereld uit voor het hunnen? En hoe spreekt de wereld over het hunnen? Hun mond loopt er van over. Hun hart is er vol van. Is de Heere het niet waardig dat we in alle eerbied over hem spreken? Is de dienst des Heeren niet een liefdedienst? Kan de Allerhoogste niet grote wonderen doen als we in alle eenvoud spreken over zijn dienst en over wat ons beweegt om zondags naar de kerk te gaan? En wat ons beweegt om te buigen onder het gezag van de Bijbel. Kan de Heere dan niet een ander aan het denken zetten? Jonge vrienden, zullen we ons niet schamen als we ouders hebben die heel eenvoudig zijn. En die zondags inderdaad naar de kerk gaan. En die altijd netjes gekleed willen gaan. En die naar het woord van God willen leven. En jonge vrienden, je schaamt toch niet jezelf. Omdat je een refo bent. Wat moet ik dan? Denk aan uw schepper. In de dagen uw jongelingschap. Wat was Daniel er goed mee. Zo uit te komen voor God en zijn gebod. Wat hebben zijn drie vrienden hun God beleden bij de vurige oven. Gemeente, dat zijn voorbeelden die moeten trekken. En als wij zo de vreze des Heren mogen beoefenen, gaat er zoveel meer dan vanuit dan hier. Laten we onze opvoeding niet verloochenen. Laten wij de kerk toch nooit de rug toekeren. Laten wij toch vasthouden aan het woord en aan onze belijdenis. Het is zo vreselijk om een weg te gaan die hoe langer hoe meer bij God vandaan loopt. Mordechai is wel heel erg benieuwd. Leeft ontzettend mee. Hij houdt van zijn nicht Esther. Dat blijkt wel, dat blijkt wel. De hele geschiedenis door. Dat is goed, dat is goed. Toch merkwaardig, gemeente. Dat we als het over Daniel hebben en over zijn vrienden en hoe hun gebedsleven was. En hoe Jozef was. Dat wij dat hier zo missen in de beschrijving van deze geschiedenis van Mordechai en Esther. En dat is een leegte, gemeente. Dat doet eigenlijk smart. Ligt Mordechai nu ook nog wel eens op zijn knieën? En is Esther nu ook op haar knieën gegaan voor ze het huis van Mordechai verliet? Het staat er allemaal maar niet. En als ons leven wordt getekend, gemeente, en mijn leven wordt beschreven, en de naam van de Allerhoogste komt er niet in voor, dat is toch ingrijpend. Het teken van verbond te dragen, onder het woord te leven, en het woord dat lijkt ontzettend weinig kracht meer te doen. Natuurlijk houdt Mordechai de zaken in de gaten. Zal hij Esther nog terugzien? Hoe zal het gaan? Wordt ze gekozen? Wordt ze niet gekozen? Wordt ze straks opgesloten bij de vrouwen? Het is wat, het is wel zijn pleegdochter. Hij voelt zich helemaal verantwoordelijk. Dat is goed, dat is goed. Ik zeg dus niet dat hij niet heeft gebeden. Het staat er allemaal niet. Ze wijzen elkaar niet op de Allerhoogst. Straks moet Esther bij de koning komen. Straks moeten u en ik bij de rechter van hemel en aarde komen. En dat kan alleen maar als ik ben bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Dat kan alleen maar als ik bedeeld ben met genade. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Zoek het oprechte geloof, deelachtig te worden. Ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen. Opdat u moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard wordt. Zalf uw ogen met ogenzalf, wat is dat? Doe er alles aan om het woord te verstaan met een geopend en verlicht verstand. Vat u, wij moeten het ware geloof hebben. Om de gerechtigheid van Christus deelachtig te worden. En wij moeten geopende ogen hebben, een geopend verlicht verstand om het te verstaan. Daarom, daar wandelt Mordechai heen en weer. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poort, en waarnemende de posten mijner deuren, want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar alle die mij haten, hebben de dood lief. Bruid van Christus, ik hoop dat de bruid het u wil toeroepen. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goedertierenheid en in barmhartigheden. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult den Heere kennen. Straks, uw hemelse bruidegom, neemt hij u mee in zijn paleis, naar de bruiloftzalen hierboven van het avondmaal van de bruiloft des lams. En zult ge de koning zien in zijn schoonheid. Amen. Psalm 70, het derde vers. Ik ben ellendig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Ontvang u thuis en hier de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.